Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Mijn naam is Roby en vandaag zijn we in Rotterdam in de Mindbase. We gaan een mooie podcast aflevering opnemen met Buddy van eSports Defensie. En ik kan alleen nog maar zeggen, Buddy, stel jezelf eens voor.
Hey, goeiedag iedereen. Ik ben Buddy, Jean-Mouillard Buddy. Ik ben de Defensiewerk natuurlijk met de rangen en standen. Geboren getogen Rotterdammer, kom uit Spangen en ik zit sinds 1999 bij Defensie en ik ben eigenlijk militaire ICT'er.
Militaire ICT'er, mooi, mooi, mooi. En dan gaan we meteen die brug maken naar e-sports. Wat betekent e-sports voor jou?
E-sports is voor mij eigenlijk meerdere hobby's, mijn werk van gemaakt, laat me het zo zeggen. Ik ben een fanatieke gamer en militair en 1+1 is e-sports defensie.
Nee, precies. En dan als we gaan kijken naar je eerste e-sports ervaring, wat was die dan?
Ja, eigenlijk moet je zien, 2-3 jaar geleden, via werving kwam eigenlijk het idee van, hier moeten we eigenlijk wat mee gaan doen. En onze doelgroep, jongeren, want iedereen gamet. Als je kijkt, niet alleen jongeren, ouderen, iedereen speelt spelletjes. Is dat op mobiele telefoon, iPad, is dat op een console, is dat op iedereen speelt iets. Dus was het idee gekomen, laten wij hier wat mee gaan doen. Nou, mensen wisten bij de organisatie dat ik een fanatieke gamer was. Hebben ze mij om advies gevraagd en nu zit ik erbij.
En toen je dat hoorde dat ze over gamen begonnen, werd je toen blij?
Zeker, want ik was altijd, overal waar ik ben, ben ik aan het gamen. Al ga ik op oefening, zelfs op uitzending, heb ik mijn spullen bij me om te gamen. En mensen weten, als Buddy gaat, dan wordt er altijd netwerk opgebouwd en we gaan dingen doen.
Super vet, super vet. En want je zegt net al dat je in verschillende rollen actief bent geweest van het ministerie van Defensie. 23 jaar of langer zelfs al ben je actief. Waarom wilde je bij de Defensie?
Ja, je moet eigenlijk zien, wat ik zei, ik kom uit Rotterdam, kom uit Spangen. Toen ik jong was, ben ik weggelopen van huis, op straat geleefd. En Defensie was echt letterlijk en figuurlijk mijn weg naar een beter leven, laat me het zo zeggen.
En hoe lang heb je dan op straat geleefd, als ik vraag me?
Nou, ik was 12 toen ik wegliep, dus ongeveer 6-7 jaar. Zo. Dus was wel even pittig, laat me daar bouwen.
Nee, precies, nee, precies. En dan ben je bij Defensie gegaan en is het dan ook, heeft die misschien die structuur jou geholpen, die daar is?
Defensie heeft mij heel veel gegeven wat ik nooit had. Laat me daarop houden, weet je. Okay. Dus dat is voor iemand die niks had, altijd een goede basis.
Ja, mooi, mooi, mooi. Nou, je bent dus al 23 jaar actief. Je hebt verschillende rollen gehad binnen Defensie. Kun je ons eens meenemen in die 23 jaar wat je allemaal hebt gedaan, waar je allemaal actief bent geweest, noem het allemaal op?
Ja, je moet eigenlijk zien, in 1999 ben ik begonnen in Ermelo. Ermelo was dan onze centrale schoolbataljon. Daar krijg je de algemene militaire opleiding. Daarna ben ik naar Ede gaan voor de verbindingsopleiding, want ik ben natuurlijk militaire ICT, en dat noemen wij verbindelaren. Daarna ben ik naar Ede gebleven, want ik ging naar 119 divisie verbindingsbedieningscompagnie. Ja, heel veel moeilijke benamingen, maar dat is eigenlijk verbindingseenheid, daar ben ik begonnen. Daar ben ik ook gelijk mijn eerste uitzending gedraaid, 6 maanden naar Bosnië gegaan. Teruggekomen, bevorderd tot korporaal 2003 naar de Koninklijke Militaire School in Weert. Toen zaten we nog in Weert. Gegaan en ben ik onderofficier geworden. Toen naar Oorschot, een tankeenheid, 11 tank. Vanaf daar ben ik naar Luchtmobiel gegaan in Arnhem, of Schaarsbergen moet ik even zeggen. Daar ben ik 2 keer op uitzending geweest. 2 keer Afghanistan. Dus ik ben nog 1 uitzending vergeten. Ik ben eigenlijk 2 keer met 119 ben ik weg geweest. Dus al 4 achter de rug. Na Luchtmobiel ben ik naar de school verbindingsdienst gegaan. Daar heb ik eigenlijk de volgende generatie verbindelaren opgeleid. En daar heb ik ook weer een missie gedraaid, Bosnië. Dus 5 missies in totaal gehad. En weer naar Luchtmobiel. En na Luchtmobiel ben ik naar werving gegaan. En daar kennen de meeste mensen mij nu van.
Nee, precies. En als je dan kijkt naar de hele plekken waar je allemaal bent geweest dan, was het dan echt van kazerne naar kazerne waar je dan woonde? Of had je wel nog voor jezelf een eigen plekje waar je woonde, waar je af en toe was? Of was het echt gewoon op kazerne dan?
Je moet eigenlijk zien, ik heb altijd in Rotterdam gewoon dat is mijn thuisbasis. Ja, hè. Als geboren getogen Rotterdammer ga ik Rotterdam niet verlaten. Nee, nee. Maar ik heb de eerste 18 jaar van mijn militair echt op de kazerne gewoond. Ja, dus weekends was ik dan in thuis, weet je, in Rotterdam. Ja. En door de weeks was ik op de kazerne.
Oké. En hoe was gamen dan een rode leidraad tussen al die jaren?
Zo, ik zal nooit vergeten. De eerste grote echte oefening was in Ede toen. Toen nam ik gewoon mijn PC. Echt een beetje mee naar de kazerne. Ja. In de trein showen en alles. toen had ik nog geen laptop, laat me het zo zeggen. Dus het begon al, van de jongensleeftijd nam ik altijd al mijn spullen mee. Ja. Dus dat hield me ook fit. En eigenlijk bij Luchtmobiel begon ik eigenlijk ook met LAN-parties te doen. Van okay. militairen onderling van, hey, heb je een laptop? Ik heb alle spullen, ik heb switch, ik heb de UTP-kabels, ik fix het wel. En dat is ook een nadeel van zo'n avond. Want ik was alles aan het installeren, terwijl iedereen aan het gamen was. Dus dat was al... Dat moest ik anders aanpakken.
Nee, precies. En is het dan... Want als ik dan denk aan militairen... Dan denk ik van, die hebben geen tijd om te kunnen gamen. Maar blijkbaar is dat dus wel tijd. Want hoe ziet een dag voor jullie eruit? Is het dan... Jullie hebben een dagschema dan bijvoorbeeld... En daarna hebben jullie vrije tijdsbesteding? Of hoe moet je dat voor
zien? Als je op de kazerne zit... Mm-hmm. Heb je eigenlijk gewoon heel raar. Je hebt gewoon een rooster, net als op school. Ja. Dus van maandag tot vrijdag staat gewoon in de rooster wat je gaat doen. 'S Ochtends heb je sport. Dan heb je misschien wapenonderhoud. Of je gaat dingen met je verbindingsmiddelen doen. Of je hebt rijvaardigheden, lessen in wapens, noem maar op. Okay. En 's avonds, als er niks op de ding is, ben je in principe gewoon vrij van dienst. Dus eigenlijk na 4:30, net als iedereen, ga je naar huis. Ja. Of woon je te ver van huis, ga je naar je kamer en ga je dingen doen.
En was het dan ook van, moesten jullie voor een bepaalde tijd slapen of die vrijheid hadden?
Nee, dat is, maar ik al zeg, dat is eigenlijk alleen maar in de algemene militaire opleiding. Okay. Tot je een soort curfew hebt. Voor die tijd moet je gewoon rusten, lampen uit, noem maar op. Maar na die periode ben je gewoon net als de rest, ben je gewoon je eigen ding aan het doen.
Oké. Dat was voor mij niet duidelijk. Van de militairen, die liggen echt aan een strikte regels.
Alleen de eerste 3-4 maanden in de algemene militaire opleiding. En daarna kan je gewoon in principe doen wat je wilt.
Oké. En je benoemde net 5 missies die je hebt gehad. Hoe is gamen dan er ook mee naartoe gegaan? Of was het dan geen tijd voor gamen?
Nee, zeker gewoon altijd mee. Ik neem mijn laptop altijd mee, spullen mee. In Afghanistan was ik een van de eerste die daar een game-netwerk heb opgebouwd op Kamp Holland. En dat was leuk, want we begonnen als verbindelaren onderling. Ja. Maar daarna kwamen ook andere eenheden van... Hé, wacht even, die sergeant daar, hij heeft een game-netwerk. En dan kwamen gewoon mensen bij van, heb je nog een plekje voor me? En dat was gewoon vet. En dan was je eigenlijk, weet je, na een missie of na een patrouille... kwam je dan op de kazerne of op de base en ging je gewoon gamen met ons.
Ja, dan was je gewoon met 8 man of zo. Van hoeveel man moet ik me voorstellen?
Dat was veel meer. We zaten toen, ik dacht, hooguit zaten we 30, 40 man. En het werd steeds groter. Dus het was echt was
dus nice. Deze mensen wisten als ze daar naartoe moesten, dan ging een laptop of een computer of alles mee. En jij was dus altijd bezig met alles regelen en de anderen waren al aan het gamen dus.
Ja, maar het eerste, weet je, het begin is eventjes minder briljant, laat me daarop houden. Ja. Maar daarna kan je gewoon echt losgaan. We deden Battlefield 2, Call of Duty 4, echt gewoon oldschool. Als ik terugdenk, krijg ik nog steeds tranen in mijn ogen, was echt vet.
Nee, snap echt ik, nice. snap ik. En als je dan kijkt in je rol nu, je bent nu recruiter. Dus ik denk wel, een compleet iets anders. Natuurlijk ben je wel binnen de defensie nog actief, maar is een compleet andere rol. Wat maakt die rol voor jou zo interessant om als recruiter actief te zijn?
Als recruiter kan ik het eerlijke verhaal doen. Ik zit nu bijna 24, november zit ik precies 24 jaar bij de organisatie. Ik ben als soldaat begonnen. Mm-hmm. Ik ben nu sergeant-majoor, dus ik heb de rangen allemaal doorlopen. Missies gedraaid, dus ik kan het echte verhaal vertellen. Weet je, van tuurlijk als militair, je gaat leuke dingen meemaken. Je gaat minder leuke dingen maken op missies. Je gaat lachen, je gaat huilen. Je gaat alles met elkaar samen meemaken. Maar ook, weet je, van, er is ook tijd om leuke dingen te doen. Ja. Wat ik al zeg, kom, we gaan met z'n allen gaan we gamen. Gamen. We zijn nu zelfs bezig met een project, zodat wij ouders die in het missiegebied zitten, kunnen gamen met hun kinderen hier in Nederland. Mooi. Daar zijn we een project mee bezig. Dus we gaan echt leuke dingen doen.
Nee, precies. En je vertelt dan natuurlijk die verhaal aan die personen die je warm wilt maken voor Defensie. En als je dat bedoelt bijvoorbeeld over dat netwerk wat je in Afghanistan hebt gemaakt van... Komt dan ook zo'n respons van, kan dat überhaupt wel?
Nou, mensen staan erbij stil. Ja. Kijk, je moet zien, militairen zijn ook mensen.
Ja, precies.
Dus iedereen kijkt altijd de uniform. Het enige wat wij doen is vechten. Nee, wij zijn ook gewoon mensen. Wij hebben ook gewoon net als de meeste mensen hobby's. Nou, toevallig van mij, ik ben, wat ik al zei, de grootste nerd, geek, gamer, stripboek van na die er is. Alleen dat zou je niet van me zeggen.
Precies. En als je dan kijkt naar nu het e-sports stukje, want je bent een van de gezichten van e-sports Defensie. Voor de mensen die er niks van af weten, wat is e-sports Defensie?
E-sports Defensie zijn eigenlijk gewoon militairen die gamers zijn en dat ook willen uitdragen. En je moet eigenlijk zien, we hebben geen vaste functies, dus de militairen die ook aan het gamen zijn, doen dit erbij. Okay. Kijk, ik heb geluk dat het natuurlijk in mijn functie valt, laat me het zo zeggen. Maar al onze spelers zijn echt actief dienende militairen die ook daadwerkelijk hun verhaal van de werkvloer kunnen vertellen. Ja. En het is heel breed, want we hebben de marine, we hebben de landmacht, de luchtmacht en de marsee. En ook burgermedewerkers, want die werken ook gewoon bij ons.
Nee, precies. En is dat dan ook een belangrijk onderdeel van het verhaal vertellen met de e-sports Defensie? Is het dan dat hun bijvoorbeeld moeten streamen of hoeft dat niet per se? Of we moeten dan naar evenementjes toe komen waar jullie mee actief zijn? Of wat zit daar dat moetje in hoe ze hun verhaal kunnen overbrengen dan?
Dat, ja, we hebben gewoon een schema en dat vertelt gewoon van, hey, we gaan naar zulke evenementen, wie wilt er mee? Okay. Dan wordt gewoon gevraagd natuurlijk. Okay. Streamen is, ja, we hebben natuurlijk onze eigen Twitch kanaal. Ja. En rond 8 uur ja, hebben wij dan streamers, die tussen militairen, gamers die aan het streamen zijn. De ene keer is het Counter-Strike, de andere keer is het Call of Duty. Nu is het Valorant hebben we nu erbij gekregen. Gewoon om te laten zien van, hey, wij zijn militairen. Dat echte militairen en we zijn gamer. En ja, stel je vraag maar aan ons.
Nee, precies. Maar en hoe kwam dan eSports Defensie überhaupt tot stand? Want het lijkt me toch wel, iemand moet met een ideetje komen. Of
ja, was een idee, wat ik zei, 2-3 jaar geleden kwam een idee bij AMC, Arbeid Maximum Kan niet binnen. Toen werd er gekeken van, hier moeten we wat mee gaan doen. Toen werd onder andere ik werd gevraagd van, wil je hierbij assisteren? Desmond was toen ook nog werkzaam bij ons. Was een luitenant van de luchtmacht. Die is nu helaas de dienst uit. En samen hebben we het opgepakt. Ook met Luc Haan. En we gingen kijken naar partijen. Wie kan hier ons bij helpen? Ja. Toen kwamen we, dacht ik, bij... Wat is dat nou? E-sports? Ik ben even de naam vergeten hoor. Voordat ik het verkeerd zeg. Kom ik zo wel op. Maar wat een bedrijf tegenkomen, die heeft ons niet bij geholpen. Die, ook weet je, de eerste testen. We begonnen met Counter-Strike, zijn we begonnen. Een team opgericht. We hebben try-outs gehad, dus militairen kwamen. Maar ook gelijk ook testen voor de camera. Hoe kom je voor de camera? Ben je ook wel een persoon die ook je verhaal op een leuke en laagdrempelige manier over kan? Want militairen zijn best wel direct. En we praten eigenlijk in heel veel afkortingen. Weet je, dus
dat je snel moet schakelen.
Ja, dus dan moet je ook, weet je, van hey, als je je verhaal doet, probeer zo min mogelijk ja, fuck jargon, zo noemen we dat, weet je, zeggen. En gewoon, ja, keep it simple.
Ja, precies. En dan, als je dan kijkt naar, ze kwamen naar jou toe, ze kwamen naar andere mensen toe dan die een beetje affiniteit hebben met gamen. Jullie beginnen dan. Maar wat zijn dan de reacties geweest van mensen die eigenlijk dachten van, eSports Defensie, gaan ze nou gamen? Moeten ze niet serieuze dingen doen?
Nee, maar je moet eigenlijk zien, als we kijken naar eSports of naar gaming in het algemeen, je hebt eigenlijk 3 vormen bij ons. Je hebt gamification, je hebt serious gaming en eSports. Ja. Als we kijken naar gamification, dat is eigenlijk spellen gebruiken om mensen te laten solliciteren. We hebben een programma draaien, we hebben een partij gevonden die een programma heeft geschreven. Als mensen gamen, dan gaat dat programma gaat jouw competenties, jouw gaming skills koppelen aan een competentie binnen Defensie bij een functie. Zo moet het eigenlijk zien. Dat is een nieuwe vorm van dan serious gaming. Daadwerkelijk, wij gebruiken VBS, Virtual Battlespace, dus eigenlijk ARMA. Je moet eigenlijk zien ARMA, maar dan echt de militaire variant van. Hè? Ja. Alles realistisch, je ballistisch, trek en velden, noem maar op. Echt alles zo realistisch mogelijk. Dat gebruiken wij om onze volgende generatie militairen te trainen. En e-sports is eigenlijk daar een verloop van alles wat ik daarvoor heb gezegd. Want elk militair kan straks gamen tussen aanhalingstekens. Alleen nu heb je de juiste militairen nodig, dit met de juiste verhaal, om onze doelgroep te bereiken. Ja. En vorige week zaten we natuurlijk Dutch Comic Con. Ja. Mensen kwamen lang, ben je nou cosplay of ben je echt militair? En dat is een mooie vraag. Ja, militair. Maar waarom staan jullie hier dan? Van, ja, om jullie te bereiken. Ja. Want wanneer kunnen jullie met militairen praten? En niet, bijna niet. En nu komen we bij jullie. Je stelt me nu een vraag. Je hebt de ijs doorbroken. En je hebt een gesprek. Ja. En niet alleen maar natuurlijk met onze doelgroep, maar ook met ouders. Ja. Want ouders vragen ook, weet je, van, hé, wacht even. Dus die gaming skills van mijn kinderen hebben toch nog iets. Ja, ja zeker. Ja, dat moet je niet onderschatten. Het zijn wel skills die je opbouwt. En als je kijkt, mijn zoontje van 6 nu, die is al helemaal los op gaming. Ja. Dus als ik hem mijn iPad geef, hé, papa, ik wil deze spellen. Ja, installeer zelf dan. Oké, Roger. Doet 6. Dat is wel onze toekomst. Ja.
En is het dan ook zoiets, modded ook ingezet om te laten zien van, hey, militair is niet alleen op het slagveld staan of missies uitvoeren, maar er komt heel veel andere beroepsvakken bij kijken die ook onder defensie vallen. Is dat ook een van de redenen?
Ja, je moet eigenlijk zien, we willen echt laagdrempelig zijn. En daarvoor hebben wij ook natuurlijk wel alle krijgsmachtsonderdelen en ook burgers in ons team. Dus heb jij een vraag, kunnen we altijd de juiste persoon vinden voor jouw vraag. En de juiste ervaring vertellen. Ja. En mensen die net bij ons zijn begonnen, die kunnen ook maar nog 10 zetten van, ja, want dit is natuurlijk vers uit de opleiding. Oude rotten zoals ik, hè, bijna 24 jaar van, ja, hoe is het? Wat heb je allemaal meegemaakt? En dus het eerlijke praatje kunnen doen.
Mooi, maar mooi. En een van die onderdelen die we ook hebben, is gaming versus reality. Yes. En dat laten jullie gamen dingetjes zien in werkelijkheid met wat nou echt inhoudt. Voor de mensen die nog niet kennen, wat is precies het concept? Wat doen jullie precies met dat concept?
Eigenlijk, de naam zegt het al, hè? Gaming versus reality. Klopt het wat jij in videospellen ziet met realiteit? Hè? Dus bijvoorbeeld met Dutch Comic Con hadden we heel veel over de marine. Met onderzeeërs, kan jij op een bepaalde manier een torpedo afvuren op een schip? Nee, weet je, lukt niet bijvoorbeeld. Met een mijnenjager, als jij je dieptebommen zet, moet je een bepaald patroon? Nee, in de realiteit is dat veel moeilijker dan je denkt. Net als bijvoorbeeld ook met lange afstandwapens, hè, snipers, laten we het zo zeggen. Trust me. Er komt iets meer bij kijken dan als je even... je hebt natuurlijk je dracht, je hebt de windrichting, ademhaling. Er komt zoveel bij kijken. Dus dat is altijd leuk, weet je, om te vertellen. Kijk, dit in het spelletje, maar dit is de realiteit. Ja.
En verbaast het je dan niet dat soms mensen zoiets hebben van... is het niet precies hetzelfde?
Nee, daarom doen we dit, weet je. Om de bewustwording te kweken van, spellen zijn leuk. Tenzij je natuurlijk echt van die mailsims gaan gebruiken, dan moet je dat allemaal toepassen. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar Call of Duty, ja, leuk. Dat is natuurlijk actie arcade, maar hier komt er echt wel iets meer bij kijken.
Nee. En als we dan kijken naar de negatieve kant, als je kijkt, soms wordt er benoemd van, gaming is het probleem, of ja, laten we zeggen, shooter games is het probleem van bepaalde problemen. Hoe probeert Defensie daar dan mee om te gaan om te laten zien van dat het juist als een middel gebruikt kan worden om juist mensen bewustwording te geven van bepaalde zaken, de werving daarvan. Hoe gaat de Defensie of e-sports Defensie er dan mee om?
Nou, wat ik al zeg, wij gaan gewoon de gesprekken aan met ouders, laten we het zo zeggen. Hè. Ook als we op evenementen staan, natuurlijk hebben wij shooters. Alleen, ja, niet iedereen mag die shooter doen. Dus komt iemand van 7 of 8, ja, sorry, je bent nog te jong, weet je. Want officieel, ja, die spellen staan allemaal een leeftijdscategorie aan. Hè. Ja. Dus die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij ouders, dat zeggen wij natuurlijk ook eerlijk, hè? Want soms ook op een evenement komt een ouder, ja, hier mijn zoon, hij mag spelen. Ik zeg, ja, leuk, alleen er zit wel een leeftijdscategorie of klassificatie en dat is voor een reden. Ja. En zo probeer je een gesprek aan te gaan.
En denk je dat daar misschien soms het probleem zit dat jonge kinderen te jong die shooter games spelen dan? Of is het gewoon meer van ouders moeten gewoon hun ouderlijke rol erin nemen en gewoon letterlijk wat alles geadviseerd wordt.
Verantwoordelijkheid moeten ze kunnen nemen. Maar ook natuurlijk ook vertellen dat dit natuurlijk in-game is. Het is tussen fantasie, het is gewoon in een gamewereld. Ja. Als ik op een basisschool kom en ik vertel dat ik e-sports doe, en dan vraag ik altijd, wie speelt hier Call of Duty? En groep 7, groep 8, bijna iedereen hand omhoog. Dan zeg ik, dat heb ik ook vroeger gedaan. Toen ik jong was, heb ik natuurlijk ook gedaan, weet je. Alleen ik weet wel het verschil tussen, wat ik zeg, realiteit en in de gamewereld. Dus dat is wel even, tot ze dat ook duidelijk en scherp hebben. Dus gewoon een gesprek aangaan.
Nee, precies. En jullie gebruiken ook bijvoorbeeld een titel die wel voor jongeren werkt. Trek Mania zal ik voorbij komen.
Ja, dat is nieuw.
Ja, dat is nieuw. Wat is dan, want als ik me dan denk aan een racespel. Wat heeft een racespel te maken?
Ja, we zijn 2 weken geleden stonden wij was het 15 jaar MCON?
Ja, 15 jaar MCON. Ja.
Daar waren wij en daar hadden wij de eerste 2 nieuwe levels speciaal ontworpen voor Defensie.
Zag er goed uit.
Dus enige wat ik mag zeggen, wij willen gewoon onze doelgroep beraden. Want tuurlijk, we hebben shooters. Tuurlijk, middenspellen. Maar racen is ook een heel grote genre in de gamewereld. En die moeten we natuurlijk ook benutten. Ja. En dit is een hele mooie, leuke manier, laagdrempelig, om te laten zien van, Defensie, racen. Daarvoor hebben we ook F-35, schepen. We hebben 2 maps. Eentje op een kazerne en ander op een vliegbasis. Gewoon om het een beetje te laten zien. En kijk, wie maakt de snelste tijd neerzetten? Ja. En challenge.
Dus er is ook een stukje competentie wat erbij gecheckt, hoe snel je bent, je reactievermogen dan.
Ja, maar ook kijken hoe je reageert op een bepaalde situatie. Ja. Want ik heb het nog nooit gespeeld, Trackmania. 2 weken geleden was mijn eerste keer. Ja. Want voor mij was het mooi om te zien. Wacht even, ik moet spelen. Dit is niet Mario Kart. En, ik ben echt een die-hard Nintendo fan. Dus ik doe alles wat Nintendo speel ik. Dus dit is geen Mario Kart. Ik moet echt de locatie moet ik verkennen. Welke bochten moet ik nemen? Welke route moet ik nemen? Want je kan natuurlijk meerdere kanten kan je op. Ja. En dat is mooi. Hoe ga jij heel snel met data om? En hoe verwerk je dat?
Nee, precies. En een ander stukje is gewoon awareness creëren van kijk, zo ziet een kazerne dan eruit. Zo ziet een vliegveld eruit van de Defensie. Oké, mooi. Wat je nog meer doet, want je doet nog heel veel dingen, is verschillende e-sports Defensie Cups. Jullie hebben verschillende toernooitjes die organiseren. Vorige week was volgens mij Valorant.
Ja, dat was de eerste keer Valorant, ja.
Waarom gaan jullie deze toernooien doen? Is dat ook weer een stukje awareness creëren?
Dat is meer toenadering zoeken naar onze doelgroep. Okay. Want eigenlijk voor corona, waar voor corona begonnen natuurlijk, toen konden onze eigen evenementen, kon je ook iedereen uitnodigen. Ook uit de gamewereld, bepaalde streamers, bepaalde teams kon je uitnodigen. En dan ging je dat gewoon op een locatie, ging je dat live. Meestal deden we dat je Mindbase. Mm. Of we pakken nu in Zoetermeer, hebben wij dacht ik een Een partij waar we vaak streamen in Den Haag. Ja, ik dacht het wel.
En Kamax dan.
Ja, ja, dus naast die Game Mania was het.
Ja, de eSports Game Mania.
Precies, daar doen we heel vaak doen we dingen. Maar dat is ook gewoon, weet je, om de mensen daadwerkelijk te zien.
Ja.
He, gewoon persoonlijk contact. He, want niks kan dat, persoonlijk contact, kan dat verplaatsen of vervangen, laat me het zo zeggen.
En dat is ook een belangrijke reden, omdat jullie het niet online doen, maar jullie vinden het juist zo belangrijk om het fysiek te doen, dat jullie met die mensen in contact kunnen komen. En
zien meestal doen we ook combi. Hè? Dus dan hebben we nodig een bepaalde teams uit. Hè? Teams, high ranking teams nodig we uit natuurlijk. Ook gewoon, soms nodig ook gewoon random players uit, weet je. Want dat hoort er ook bij. En de andere helft zit gewoon online.
Ja.
Dus heb je een mooie mix. We streamen het ook live. We hebben recruiters in de chat zitten. Dan kan je alles tegelijkertijd oppakken. Ja.
En je hebt inderdaad in die livestream, wordt dan gegamed, wordt er dan ook bepaalde segmenten toegevoegd om jullie boodschap over te brengen door bijvoorbeeld een, ik noem maar wat, een video of iemand die erbij komt zitten bij een cast of presentator.
Gastsprekers. Ja. Af en toe doe ik dat. Of doet een militair op een bepaalde functie doe dat. Ja. Gewoon eventjes om die inzicht te kunnen krijgen.
En doe je zelf ook wel eens mee aan zo'n toernooitje?
In het begin deed ik heel vaak mee. Alleen het wordt steeds voor mij. Het spel moet me ook liggen, laat me het zo zeggen.
Welk spel is dat dan?
Ja, ik ben nu. Ja, nu speel ik alleen Legend of Zelda. Dat is meestelijk. Maar als ik kijk op e-sports, Call of Duty, blijf ik altijd gewoon spelen. Ik ben niet meer zo goed als vroeger. Dat moet ik gewoon eerlijk zeggen, want je moet wel elke dag spelen natuurlijk. Ja. Counter-Strike was ik ook niet echt goed in, laat me het zo zeggen. Maar ik kan mijn mannetje staan, laat me het zo zeggen, weet je. Dus hebben ze een extra speler nodig of dingen, dan spring ik bij.
Zonder moeite.
Ik moet wel inkomen. Het is niet als vroeger, weet je, van even snel dingen doen. Nu, ik moet even inkomen, Roger.
Ja, dat merk ik nu ook al. Als ik met vrienden 3 dagen niet gespeeld heb, ik ga dan weer spelen, dan is het verloren soep. Maar...
Precies. En we worden ouder, hè. Dus ja, dat helaas.
Dat is waar. Maar je hebt natuurlijk ook de eSports Defensie teams, die in de verschillende titels meedoen aan de toernooien. Als we kijken naar die teams, je hebt net al een stukje verteld erover. Die worden dan gescout, of ze mogen langskomen, ze mogen een praatje doen, ze gaan dan een selectieprocedure.
Ja.
Is dat gewoon puur selectieprocedure van je moet deze skills hebben of wordt ook gekeken naar een gaming kwaliteit dat ze wel iets van niveau hebben of hoe gaat die hele
eigenlijk zien, hè? Je gaat gewoon een riedel af, hè? Eerst gaan we kijken van wat is je KD, je kill death ratio. Dat is ook even belangrijk. Dan gaan we kijken, bijvoorbeeld met Valorant hebben we dat vorige maand gedaan, we hebben ook een verzoek gedaan op social media en op intranet, hebben wij gedacht van wij gaan een nieuwe team oprichten, mensen kunnen inschrijven voor het volgende e-mailadres en dan krijg jij een aantal vragen: wie ben je, wat is je username, wat is je KD, wat is de hoogste ranking die je hebt gehaald met bepaalde toernooien, en dan gaan we eerst scannen. Dan krijg je een
zijn wel mensen die dan voor defensie werken toch? Of
ook, ja, ook, nee, ja, het zijn wel gewoon dus militairen en burgers die voor ministerie van Defensie werken. Daarna gaan we kijken van, wie ben jij? Kom je op gesprek? Gaan we ook kijken wat ik al zeg. Maar ja, dan gaan we ook kijken van, hoe sta je voor je camera? Waar ga je bepaalde vragen stellen? Hoe sta jij, je mannetje, vrouwtje, als jij vragen krijgt? Ja. Dus je moet ook natuurlijk representatief zijn voor de organisatie. Want je bent wel een visitekaartje.
Ja. En is het dan per titel even een eigen team? Of zijn er meerdere teams per titel? Of is
eigenlijk zien, we hebben nu 3 teams. En we zijn nu bezig met ons Valentine. We hebben 2 hoge spelers hebben ervan. Mm. Die willen gaan uitbreiden natuurlijk. Alleen moeten we wel de juiste mensen hebben.
Ja.
Je wilt niet elke speler toevoegen. Want je staat wel voor een organisatie. Ja. En als je ergens aan gaat meedoen, dan wil je ook voor de winst gaan. En die wil om te winnen moet er ook zijn. Het is niet meedoen omdat je meedoet. Kan doen? Nee. Als we meedoen, moet je ook gaan voor de winst gaan.
Ja.
Dus die mentaliteit moet je ook hebben.
Nee, precies.
Alleen natuurlijk is het ook belangrijk om te weten, ze doen dit naast hun organieke werkzaamheden. Ze doen dit erbij.
Ja.
Dus ze moeten ook de tijd krijgen natuurlijk van hun eigen leidinggevende.
Ja. En is het dan ook zo van, als stel ik zo in de defensie zit en ik zou uitgekozen zijn voor bijvoorbeeld een Valorant team, ben je toch voor een bepaalde periode lid van het team? Of komt er na een bepaalde periode weer een nieuwe selectieprocedure? Of hoe gaat het tot nu toe in zijn werk?
Ja, je moet eigenlijk zien, hè, we blijven natuurlijk verversen. Waarom? Militairen gaan op missie. Gaan op oefening, wisselen van functie. Hm. Dus het kan niet altijd dat we die mensen altijd beschikbaar hebben. Maar zolang jij kan, ben je welkom. Kan je niet meer, ja, dan moeten we vervangen zoeken.
Nee, precies.
Zo moet het eigenlijk zien.
Mooi. En als we dan kijken naar, jullie gaan ook beurzen af, hadden we het net al over, Comic-Con. Gaan bijvoorbeeld die teams dan ook mee, zodat mensen dan tegen die teamgenoten kunnen spelen? En...
Ja, dus bijvoorbeeld vorige week was het al, hè, Dutch Comic-Con. Nee. We hadden van elk team hadden wij spelers aanwezig. Dus we hadden een Valorant speler hadden we, 2 Valorant spelers hadden we. We hadden Counter-Strike spelers en Call of Duty spelers hadden we bij ons. En dan gingen ze ook wisselen. Want we hadden natuurlijk meerdere PC's hadden we tot onze beschikking, meerdere sets, gaming sets. En dan deze periode van even 1 tot 2 kan je tegen iemand spelen die los is op Counter-Strike. van 2 tot 3 heb je een Valorant speler. En zo wissel je dan af.
Nee, precies. En wat zijn de reacties van die mensen die dat tegen spelen? Is het dan van, hey, wacht eens even, die verslaat mij gewoon? Of hey, verder om tegen de militair te spelen? Of...
Meestal is het van, leuk om tegen een militair te spelen. Ja. Maar ik wil zeggen, omdat die kans krijg je niet altijd. Nee. En online ga je ook niet zeggen, hey, ik ben militair. Wijze van spreken, weet je? Ja. Want je hebt natuurlijk veel random mensen. Dan ga je niet met de vlag, hey, ik ben militair. Maar nu, ja, je kan het niet missen.
En gebruiken leden van eSports Defensie teams dan ook echt... De vaktermen, de technieken die jullie geleerd krijgen in het echt, worden die ook toegepast tijdens de game?
Kan. Ik deed altijd expres, omdat het, ja, ik vond het leuk natuurlijk om te doen. Mm. Maar het is hangt vanaf hoe de gamer zelf wilt spelen. Want in principe moet je natuurlijk niet in zijn manier van spelen zitten natuurlijk. Want nee. Iedereen heeft zijn eigen manier van spelen. Mm. Hè, als je kijkt de manier hoe bepaalde mensen hun toetsenbord zetten. Ja. Ik, af en toe kijk ik echt naar die team van, oké, Roger, dan ben ik echt oldschool. Ik ben gewoon recht. Sommigen hebben helemaal 90 of 75 graden en toetsenbord zo en muis moet zo. En ik, oké, Roger. Ik ben nog oldschool, gewoon lekker recht en alles. Ja. Maar daarom zeg ik, maar hebben een bepaalde showmatch is het altijd leuk om dat te doen.
Nee, precies. Dus eigenlijk gewoon de competenties die ze moeten aftikken, die zijn het belangrijkste. En wanneer ze doorheen zijn, mogen ze zelf een eigen manier van game
Als team ga je dat bepaal je zelf als team natuurlijk.
Ja, dus als ze een scherm op 5 centimeter voor hun ogen willen hebben, en het toetsen wordt je zo, be my guest. Dus.
Precies. Weet mooi, je, mooi. Als ze maar winnen.
Ja. En over winnen gesproken, wat winnen zo'n partij eigenlijk? Want het gaat niet geld zijn, toch?
Nee, moeten we eigenlijk zien. Hè? Als we kijken bij onze Defensie Cups, kunnen ze altijd een hele mooie trofee winnen. Ja. Of ze kunnen, we laatst hadden ook, konden ze tegen onze team met paintballen. Hè, van zulke prijzen kan je winnen. Nou, vorig jaar hadden ze, kon je zelfs zo'n dinges winnen. Een soort parachutesprong. Weet je, in zo'n, noem maar dat, zo'n koker, weet je. Ja. Niet echt een parachutesprong. Nee,
skydiver. Ja.
Ja, skydiver, maar dan indoor skydiver. Ja, ja, indoor skydiver. Ja, ja, ja. Dus het zijn echt van die leuke dingen. En we betrekken natuurlijk ook meerdere teams erbij. Laatst hadden wij, laatst was het al 2 jaar geleden, met Mcon hadden we ook een hele leuke actie. Ons Counter-Strike team tegen hun Counter-Strike team spelen. En daarna ook in het echt gingen ze dan, oké, nu gaan jullie een weekje met ons meelopen. Ja. Nou, zo ziet het eruit. Ja. Vroeg opstaan, kaartlezen, oefeningen, noem maar op. En hoe komt dat overeen in het echt? Ja.
En dat is ook weer die ervaring van het echt eigenlijk meegeven als je iets wint. Hey, wacht eens even, indoor skydiven, het wilde wat jullie dan af en toe meemaken als militair, willen je overbrengen weer in het verhaal, dan denk je toch?
Ja.
Mooi. eSports Defensie is niet de enige. Of ja, Nederland is niet de enige met eSports Defensie.
Klopt.
Er zijn heel veel landen wil ik ook wel niet zeggen. Bijvoorbeeld België doet het helemaal nog niet. Maar er zijn verschillende landen die het doen. Hebben jullie contact met elkaar? Delen jullie kennis met elkaar? Werken jullie samen? Hoe zijn die contacten met die anderen?
Je moet eigenlijk zien, ik ben redelijk aanwezig op social media. Ik was vorig jaar nog benaderd door de Amerikaanse Space Force. Want die waren toen bezig met hun eigen e-sports toernooi. En die hadden toen de wereldkampioenschappen e-sports. Werden voor uitgenodigd. Alleen helaas, wij konden niet. Daar baal ik nog steeds vet van. Was het een week lang in Texas. Ojo, zou echt vet geweest
zijn. Maar ook op zo'n Lego basis staan. Of,
yes, ja. Dus ik baalde gewoon. Maar we hebben gewoon contacten. Bijvoorbeeld ook met Engeland. Wij zijn heel close met de Engelsen. Die zijn ook vaak gewoon gasten tijdens onze Counter-Strike. En Call of Duty evenementen komen ze bij. Wij doen heel veel met Serious Gaming met de Engelsen. Dus heel veel oefenen. En hopelijk blijft dat alleen maar groeien, laat me het zo zeggen. Maar wat ik al zeg, de gaming community qua militairen groeit alleen maar.
Okay. En is dan ook dat bepaalde landen die het nog niet doen, bijvoorbeeld bij jou of bij anderen aankloppen van hey, hoe kunnen wij dit doen? Of merken jullie dat nog niet?
Ik heb dat persoonlijk zelf nog niet meegemaakt. Okay. Ik weet ook niet als mijn andere collega's dat wel hebben. Dus ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik ben nog niet benaderd door externe partijen die van andere landen die het nog niet doen.
Oké. Okay. En je had dan even wereldkampioen. Dus gaat er ook een Europees kampioen komen met verschillende Europese landen die al in e-sports
zitten? Hoop het. Weet je, als we kijken, er is echt wel vraag naar. Ja. En het, ja... Landen tegen landen is altijd gewoon, heeft gewoon iets, laat me het zo zeggen.
Komt meer bij kijken.
Dus ik hoop dat dat van de grond gaat komen en misschien gaan wij dat wel oppakken.
Nee, mooi. En wat zijn dingen die je, want je doet zelf ook streamen en daar koppel je hobby's aan, want je gaf net al aan, je hebt heel veel hobby's die echt gaming-minded zijn, misschien wel nerd-minded zoals we heel veel zullen zeggen, Lego, noem het allemaal op. Doe je dat bewust, streamen tijdens je hobby's?
Nu wel ja. Het is ook gewoon leuk om te doen. En mensen verwachten het ook. Hè. Ik had bijvoorbeeld, vorige week de Dutch Comic Con, ik had die grote AT&T gehaald. En ik had ook op social media gezegd van, ik ga hem streamen. En nu krijg ik allemaal van mensen, wanneer ga je nou streamen? Ja. Weet je, is toevallig net ook een bericht van, wanneer ga je die schema maken? Ik zeg, ja, rust, ik heb even, ja, nu druk met diverse evenementen. Ik wil ook gewoon in één keer wil ik het bouwen, ja, en dan ook gewoon streamen.
En is dat dan, is het dan niet, correct me if I'm wrong, maar is het gewoon dat je het leuk vindt dat je, want je kunt je hobby ook doen zonder de camera op je gezicht, zonder dat je met mensen hoeft te praten.
Precies, maar het is een combinatie, want ik doe het ook gewoon, weet je, het is een combinatie van hobby, mm-hmm, en werk. Want ik doe het ook gewoon in uniform, ik doe het ook gewoon, weet je, op mijn militaire kanaal doe ik het. Ik heb niet eens een civiele kanaal, ik heb alleen een militaire. En dan is het gewoon, weet je, van de gesprekken die ik voer. Hè? Want ik heb eigenlijk een soort, ja, vaste following, weet je, en mm-hmm, ja, en ik, mensen komen online, hey, hoe gaat het met je sollicitatie? Ja. Weet je, hey, hoe ben je al bezig met die nieuwe functie? Want ik wist, je wou toch iets anders hebben. En dat is gewoon die interactie gewoon met mensen, weet je. Gewoon ook laten zien dat militairen ook gewoon mensen zijn.
En ook bij jou misschien het contact van de mensen die je zover hebt gekregen om bij Defensie te komen, te checken van, hey, hoe staat het ervoor wat je net benoemd?
Ja, ik kan zeggen, heel veel mensen komen eventjes even hallo zeggen van, hey, ik zit nu hier in dit traject. Of hey, ik ga binnenkort op oefening. Of laatst kreeg ik ook een bericht van, ja, ik ga de eindoefening in. En dan heb ik mijn rode beret voor luchtmobiel. Ja, dat is gewoon geweldig om te horen.
Ja, precies. Want wat doet dat met jou als je dat dan hoort van, je steekt je passie, je energie elke dag weer om mensen warm te maken voor het vak. Als je dan die verhalen elke keer opnieuw hoort, doet dat nog wat met je?
Zeker. Echt, dat is, daarvoor doe ik het werk wat ik nu doe. Ja. Weet je, mensen hoeven niet speciaal bij mij of bij Defensie te komen werken. Als ik maar gewoon mensen gewoon in het algemeen kan helpen, daar ben ik al blij mee.
Ja, mooi, mooi, mooi. Want je spreekt misschien hoe heel veel mensen, als ik zie waar je overal komt, toch?
Dat klopt.
En als je kijkt naar, we zijn al een paar jaar bezig met e-sports Defensie.
Ja, 2-3 jaar als het goed is, uit mijn hoofd.
Ja. Hoe kijk je, met wat voor gevoel kijk je terug naar die 2-3 jaar?
We zijn gegroeid en dat is positief. Weet je, er is ook meer draagvlak, zo moet je het ook zien. Mm-hmm. Mensen op de hoge dekken, weet je, zien het niet alleen maar als spelletje spelen. Want je moet eigenlijk zien, hè, de gaming community is gewoon een hecht clubje. En als wij daar gebruik van maken, wil ik ook niet zeggen. Maar als wij daar ook een deel van kunnen uitmaken, in de breedste zin, hè, dat is ook gewoon een voordeel voor ons als Defensie zijnde.
Ik denk dat jullie ook een soort van deel ervan maken. Eigenlijk als je kijkt naar die toernooi, er zitten verschillende e-sports organisaties, zoals een MCOM bijvoorbeeld, die af en toe meedoen. Draait e-sports Defensie met het team ook gewoon mee. Dus eigenlijk een soort van, zijn jullie toch jullie eigen soort van gaming community of wat dan hoe we het ook precies willen noemen, toch?
Ja, wel, we proberen een deel van uit te maken. En we worden natuurlijk ook geaccepteerd. Dat is even belangrijk. Ja, want in het begin was eventjes natuurlijk moeilijk van, hé, wat is dit? Maar nu merk je ook, weet je, ook op TwitchCon, waar vorig jaar op TwitchCon waren wij. Ja, mensen herkennen ons, weet je. Ook gewoon de streamers kennen ons, de welbekende streamers. Ja. Van, hé, e-sports Defensie. Dus we gaan de goede kant op.
En ook de aantal deelnemers hebben we altijd genoeg deelnemers volgens mij voor het toernooi. Dus dat laat ook wel een teken zien om, dat jullie goed in de gaming community zitten. En als je dan kijkt naar zaken die je nog in de toekomst zou willen doen, die je nog wilt verwezenlijken met e-sports Defensie. Ik denk dat jij heel veel ideeën in je hoofd hebt wat je ooit zou willen doen. Maar is er één ding wat je echt nog graag zou willen neerzetten met e-sports Defensie?
Een tour over de wereld. Dat zou vet zijn. Weet je, wat je net al zei, tegen andere landen, gewoon met andere landen, tegen andere landen strijden tussen aanhalingstekens. Dat zou echt, denk ik, mooi zijn om ook te laten zien, weet je, dat iedereen over heel de wereld een gamer is.
Ja, precies. En dan ook het gesprek aan te gaan met andere, hoe zeg je dat, landen van, hoe hun met hun militaire omgaan met gamen, maar ook misschien hoe hun, want ik denk dat er ook een verschil zit tussen verschillende landen hoe hun omgaan, toch? En ook die verschillende culturen misschien te belichten, of
ja, als we kijken bijvoorbeeld naar Amerika, hun e-sports team zijn echt daadwerkelijke functies. Je wordt gewoon aangenomen als e-sports gamer. Dat is gewoon jouw functie. Bij ons doe je het erbij. Er zijn echt wel heel veel verschillen in landen. Dus
mensen die als e-sports gamer worden aangenomen, die worden eigenlijk aangenomen voor het vak wat jullie nu vrijwillig doen dan.
Juist. Bijvoorbeeld in Amerika ben jij, een sergeant ben je, maar je bent een hele goede gamer. En dan kan je gevraagd worden, hey, we hebben een functie voor jou als e-sports gamer. En dat is dan jouw functie binnen Defensie.
En wat is zijn rol? Hij moet dan
een bepaald spel spelen, ja. Ben je Call of Duty speler? Dat is jouw functie binnen Defensie.
Oké.
Okay. Zover zijn wij nog niet, hoor. Wij doen het erbij.
Maar zou je het zover willen laten gaan, vraag ik me dan af.
Dat hangt vanaf wat ons doel gaat worden. Ja, okay, nu is het echt gewoon recruitment en natuurlijk onze boodschap naar onze doelgroep brengen. Dus ik weet niet waar we naartoe gaan. Dat is het mooie ervan. Het is een avontuur. We zijn het begonnen. En ik weet niet waar het gaat eindigen.
Zolang we maar bij de doelen blijven die jullie stellen elke keer weer.
Onder andere, ja.
Ja, mooi. En als ik dan als laatste aan jou ga vragen van e-sports Defensie. We waren nu 2 tot 3 jaar bezig. Waar zijn we over 3 jaar dan weer?
Meer teams. Meer diverse spellen. Dus als je kijkt, we focussen nu eigenlijk alleen maar op PC. Ja. Maar ja, natuurlijk, wat ik zeg, ik ben een duidelijk Nintendo-fan. Breder, laten we het zo trekken. Breder trekken.
Welke titel van Nintendo moet aan bod komen bij eSports Defensie?
Dat weet ik. Ja, ik zou Mario Kart pakken. Mario Kart is echt gewelddadig. Zou je niet zeggen? Maar oh joh, daar gaan echt vriendschappen kapot. Trust me. Ik denk, met Mario Kart kunnen we echt wel carnage doen.
Mario Kart, Actelice, hoe lang bestaat hij al? 10 jaar, sinds je nieuwe game. Dus,
en er blijven nog steeds nieuwe levels komen.
Daarom, kijk aan. Ja, dan hebben we nog één laatste vraag. Wat we altijd aan het einde doen. Een soort van controle richting onze mensen die we kennen. Als we zeggen van, hey, heb je geluisterd? En dan zeggen van, nee. Of ja, ik heb geluisterd. Kunnen wij zeggen, was het codewoord dan? Dus je mag een codewoord bedenken wat wij aan het einde kunnen zeggen. En dat we die ons kunnen vertellen.
Een codewoord. Spidey.
Omdat je fan bent van Spidey?
Ik ben Spidey fan, ja. Spidey. Spidey.
Mooi. Mensen, die horen het. Het codewoord is Spidey. Dus als ik of Buddy jou tegenkomen, dan kunnen we je vragen, heb je geluisterd en we horen geen Spidey? Dan weten wij genoeg. Bedankt voor het luisteren. Als jullie genoten hebben van deze podcast, laat dan zeker een sterretje achter op Spotify of een like of een abonneer op YouTube. En het enige wat ik dan nog kan zeggen is, bedankt voor het luisteren.